Ja, hallo, hallo, hallo. Vandaag ga ik in gesprek met Gor Kachikian, waarin hij deelt over hoe het voor hem geweest is om als asielzoeker in een nieuw land te komen en letterlijk vanuit het niets aan zijn dromen is gaan bouwen. Ook deelt hij hoe jij op zoek kunt gaan naar Gods wil voor je leven en dat je je door je passie mag laten aanvuren om in beweging te komen voor hem. Heel veel luisterplezier, ga er goed voor zitten en geniet ervan. Welkom bij de podcast Bloei. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Welkom, Cor. Nou, heel fijn dat je hier wilt zijn, want je bent een druk bezet man. Je doet heel veel dingen. Zou je jezelf willen introduceren en vertellen wat je doet?
Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het echt een voorrecht om hier te mogen zijn. Geweldig dat jij dit doet. Druk bezet. Ach, ik ben wel veel bezig, maar ik ben niet te druk in mijn hoofd. Dat is het belangrijkste. Ik voel me altijd relaxed. Dus ik vind niet dat ik heel druk heb. Ik werk wel veel, omdat ik een vervolgopleiding aan het doen ben binnen de spoedeisende geneeskunde. Ik heb geneeskunde gestudeerd, jaren geleden afgestudeerd als basisarts en dan ga je verder specialiseren. En in die laatste fase zit ik nu, laatste jaar ook. En dat zijn werkweken van 60 uur, onregelmatig,
Zo.
Veel in de avonden en de weekenden. En daarnaast dus nog een aantal opdrachten thuis, omdat ik een opleidingsassistent ben, zoals dat heet. En natuurlijk spreken in de weekenden.
Ja.
Ik mag veel voorgaan en ik ben bezig met een boek schrijven. Dus dat doe ik daarnaast nog. Dus ja, ik ben van alles aan het doen. Ja.
En wat voor boek? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, dit wordt. Ik heb een aantal bijzondere verhalen verzameld. Ontmoetingen op de spoedeisende hulp met mensen. Dus waar gebeurde verhalen.
Ja.
Waardoorheen wanhoop, hoop, geloof, dood en leven. Alle belangrijke facetten terugkomen. En dat zijn zulke verhalen die mij hebben geïnspireerd, maar ook geraakt. Die ik mee heb genomen naar huis. Nou, daar maak ik nu een boek van met verhalen. Ja.
Oh, mooi. Nou, dat is wel heel toevallig, want ik heb gevraagd of jij een stukje uit je eerste boek, Gelukzoeker, wil lezen. En dat is ook op de spoedeisende hulp. Dus laten we dat stukje ook nu gaan lezen, want ik vond het zelf dat het heel erg mooi weergeeft waar je vandaan komt. En het liet mij als pure Hollander voelen hoe het voor jou geweest was toen jij hier in Nederland kwam.
Oké, mooi. Ik zal het even lezen.
Yes.
De telefoon gaat en het ambulancepersoneel kondigt aan binnen te komen met een man van middelbare leeftijd met pijn op de borst. Hij woont in het asielzoekerscentrum hier iets verderop. Er is taalbarrière, we weten dus niets over zijn voorgeschiedenis of medicatiegebruik. We bereiden ons voor om de ambulance te ontvangen. Wellicht is er sprake van een levensbedreigend hartinfarct. Zodra de ambulancebroeders binnenkomen, maak ik oogcontact met de patiënt. Terwijl de goed getrainde verpleegkundigen meteen beginnen met hun routinecontroles, blijf ik de man in de ogen kijken. Ik lees wanhoop in die ogen. De tocht langs de opvangcentra, de bureaucratische maalstroom. Ik weet hoe het is om te worden nagekeken op straat, volledig afhankelijk te zijn van de goedheid van anderen. Ik weet hoe het is als je de taal niet spreekt en jezelf niet kunt uiten. Ik heb de pijn ervaren van het heimwee naar huis. De negatieve berichtgevingen in de sociale media. Daar, midden in de nacht, onder de kille TL-verlichting van de eerste hulppost, herken ik mezelf. Ik was één van hen. Ook ik heb afscheid moeten nemen van mijn vaderland en 8 jaar lang de onzekerheid van het vluchtelingenbestaan doorgemaakt. Ik wist niet eens dat ik alles achter moest laten om opnieuw te beginnen in een nieuwe, onbekende wereld. Ik heb geluk gehad. Ben veilig aangekomen aan de overkant. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb in dit mooie, kleine land. En nu sta ik aan deze kant van de lijn. Ik heb een witte jas aan. Nu mag ik mijn hand uitstrekken naar deze man.
Toen ik het las, dat is echt waar, toen rolden de tranen over mijn wangen.
Dat is heel mooi. Mooi
ja.
Dat het je raakt. Ja.
Ja, het raakte me echt. Omdat ik kende jou al, want daar zat ik over na te denken. Ik ken jou al 10,5 jaar. Dat weet ik zo goed, omdat dat ook het weekendje was waarin ik mijn man beter heb leren kennen. En ik heb jouw boek nu pas gelezen. Ja, ik ben heel eerlijk. Maar ik ben wel echt anders naar jou gaan kijken, moet ik je heel eerlijk zeggen. Omdat ik nu een klein beetje kon voelen hoe het voor jou gevoeld moet hebben.
Ja, nou ja, het is voor mij natuurlijk een periode van 8 jaar geweest in ieder geval, waarin het hoogtepunten en dieptepunten had. Mm-hmm. Maar naar buiten toe was ik vaak wel de positief aanwezige iemand. Dus de meeste mensen, mm-hmm, ook daarna, hadden niet per se door wat zich afspeelde in mijn procedurele situatie. En
nee,
überhaupt dat ik asielzoeker was, daar stonden mensen niet bij stil. Zo wilde ik ook niet leven. Ik wilde niet een afhankelijk iemand zijn die zielig gevonden wordt. Dus zo heb ik me nooit gepresenteerd.
Nee. En komt dat misschien dan ook omdat je zelf heel erg veel dromen had en heel erg op de toekomst gericht was? Hielp dat? Of?
Nou ja, in ieder geval het besef dat ik voor een groot gedeelte van alles in mijn eigen handen heb, inderdaad. Dus mijn, mm-hmm, toekomst, natuurlijk ben je afhankelijk van heel veel factoren, mm-hmm, maar je kan ook heel veel zelf al dan niet doen of laten. Dus ik ben altijd wel positief inderdaad op de toekomst gefocust geweest.
Ja, want hoe is dat? Je komt hier aan, je begint letterlijk met nul.
Ja.
Je hebt geen verblijfsvergunning, helemaal niks.
Nee.
En je begint in een nieuw land, aan een nieuwe toekomst. Hoe begin je dan? Want ik wil het vandaag heel graag hebben over dromen hebben. Dromen die je hebt gekregen van God en hoe je daarmee aan de gang kan gaan. Niet dat je met je dromen op de bank blijft zitten. En ik dacht, jij begint hier dus letterlijk met nul. Ja, op nul. Hoe begin je dan? Begint dat met een visie? Begint dat met gewoon een voet voor de andere voet zetten? Hoe is dat bij jou gegaan?
Nou, de eerste periode is bijkomen en überhaupt snappen wat er aan de hand is. Hè? Dus even acclimatiseren, even doorhebben van ik begin hier op nul. En vooral dan mijn ouders, hè, want ik was natuurlijk wat jonger. Mm-hmm. Dus ik heb minder gevoeld dat ik dingen kwijt ben geraakt. Zo heb ik het nooit ervaren. Dat hebben mijn ouders niet aan mij door willen geven, als het ware. Hè? Dus,
ja.
Maar goed, je beseft wel, ik kan niet voorstaan op mijn naam, afkomst, sociale klasse, helemaal niks. Hè? Dus je begint inderdaad wel met 10-0 achter.
Ja.
Dus nadat ik bijgekomen was, ga je toch dromen van, waar ga ik naartoe? Wat is mijn... Wat wordt mijn leven, wat wordt mijn toekomst? En ik wist al vrij vroeg al dat ik dokter wilde worden. Dus mijn focus lag er al. Ik wilde heel graag dokter worden. En ik weet nog, één keertje zat ik in het asielzoekerscentrum naar een tv-programma te kijken. Er was een Nederlandse arts, volgens mij zendeling in het buitenland.
Yeah.
En die was daar, te midden van de boes-boes, zeg maar, mensen aan het helpen. En als kind, ik was 14, 15 denk ik, jonge tiener, het raakte mij zo dat ik daar echt emotioneel van werd. En ik begon bijna te huilen. Ik moest echt mijn tranen wegdoen omdat ik iemand zag die dat werk deed. En ik wilde het zo graag doen. Dus dat
wow,
wist ik al.
Ja.
Dit is gewoon wat mijn hart heeft.
Mm.
En dan, als je dat voor ogen houdt,
mm-hmm,
ja, dan is de weg heel lang en moeilijk. Mm-hmm. Maar dan heb je een stip aan de horizon.
Ja.
Dan is elke kans wil je pakken en elke weg wil je bewandelen om daar te komen. En dat heeft me, als het ware, boven de problemen uitgetild. Om niet bij de dagelijkse ellende te gaan zitten, maar om te kijken naar dat beeld. Dat werd gegrift in mijn hart en mijn ogen, mijn netvlies, zeg maar.
Ja.
Dus ik wist, zo wil ik zijn.
Mooi. Maar dat is al best wel heel erg jong dus, dat je,
ja,
dat je wist waar je naartoe wilde gaan.
Ja. Ja, klopt.
Ik denk dat dat ook wel heel erg helpt. In ieder geval als ik naar mezelf kijk. Dat ik inderdaad... ik heb zelf een woord op mijn leven gekregen van je zal gaan spreken. En ik dacht, ik kan gaan zitten wachten.
Ja.
Of ik kan zelf stappen gaan zetten om mezelf naar dat doel naartoe te werken, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En ik merk dat dat wel heel erg zorgt voor focus. Dus ik denk dat dat heel erg nodig is. Wil jij kans maken op een dames- of herenarmband? Help mij dan om podcastbloei op de kaart te zetten. Schrijf een review in iTunes en deel mijn podcast op je tijdlijn van Facebook of Instagram. Voor meer foto's en info, check podcastbloei.nl. Ik moest ook, ja, ik was het hele boek aan het lezen en ik moest zo erg aan Jozef denken. En uiteindelijk haal je zelf Jozef aan in het boek. Ik dacht, nou ben ik niet meer origineel.
Ja.
Maar ik moest zo denken aan Jozef. Had jij dat zelf ook, dat je je eigen leven ervaarde en dat je de Bijbel las en dat je dacht, hey, dat heeft heel veel raakvlakken?
Nou, het is sowieso een eer dat jij aan Jozef moest denken als je mijn verhaal leest.
Ja,
want Jozef is natuurlijk wel waanzinnig verhaal, ook van de wonderen van God, hè?
Mm-hmm.
Dat vooral. En ik heb in die zin geluk gehad in vergelijking met Jozef, is dat ik niet verraden ben door mijn eigen vlees en bloed in de zin van mijn gezin. Kijk,
ja.
Buitenwereld was heel erg vervelend voor mij, maar mijn gezin, ik kom uit een heel stabiel, liefdevol gezin, hè? Mijn broer en mijn ouders.
Mm-hmm.
Nou, wij waren echt super hecht en dat ging eigenlijk heel erg goed.
Ja.
Dus wat dat betreft heb ik geluk gehad. Maar waar ik natuurlijk wel enorm herken in Jozef en ook droom om te zijn als Jozef, is dat ik in een vreemd land, dat mij dingen toevertrouwd worden. Hè? Zoals Potifar dat deed met Jozef, maar dat hij ook doorraad van, hey, deze jonge man, die heeft wel potentie, die heeft wel talent, die heeft iets.
Ja.
En dat wil ik heel graag. Ik wil hier gezien worden in dit land als iemand die, waar je iets aan toe kan vertrouwen. Je kan dit land aan mij toevertrouwen bijna, of mensen in dit land, of goederen in dit land. Dus vertrouw het me nou toe en ik zal jullie niet beschaamd laten. Nou, dat gevoel heb ik heel sterk gehad, ook een bewijsdrang. Ook omdat ik besefte dat alles wat ik hier vond, is eigenlijk gunst en genade. Want ik heb, laten we eerlijk zijn, ik kan het niet claimen. Dit land is niet door mijn voorouders opgebouwd.
Nee.
Mijn opa en oma hebben geen belasting betaald. Ja, weet je? Dus
ja.
Alles wat ik hier doe, de kraan uit het water wat ik drink, heb ik gezien als gunst. En dat heb ik ook heel dankbaar ervaren. Dus ik wilde juist heel graag mij ook inzetten voor de bloei van dit land.
Ja.
En dat heeft Jozef natuurlijk ook gedaan. En dat, daarin herken ik wel.
Ja, nee, ik vond dat echt bijvoorbeeld dat je... je ging piano spelen. En dat was een reden dat jouw vader een baan kreeg op een boerderij. Ik moest echt aan Jozef denken. Door een gave en een talent die je had. Dat eigenlijk de volgende stap door God wordt aangereikt.
Ja. Ja, maar dat is sowieso in alles, mijn leven, maar ik geloof echt altijd, is dat wij inderdaad in beweging moeten blijven. Hè? Wij moeten wel gebruiken wat God ons gegeven heeft.
Ja.
En dat kan een talent zijn, dat kan van alles zijn, maar je moet wel zelf trouw zijn in de talenten die je krijgt. En dan zal hij zeggen, gij getrouwe dienaar, je hebt het vermenigvuldigd. Dus dat is the story of my life. En dat is ook de beste advies die ik altijd aan mensen geef. Is vermenigvuldig nou wat je hebt.
Yeah.
Je hebt niet invloed op alles, maar dat wat je hebt, dat, ja, daar moet je zeker iets mee. Ja.
Nou, mooi.
En het bijzondere is natuurlijk, kijk, mijn ouders hebben privélessen voor mij geregeld in Armenië nog. Hè?
Mm-hmm.
Dat was voor ons normaal in de ontwikkeling van een kind om in geval eens de sporten en muziek te maken.
Yeah.
En mijn ouders hebben heel veel geïnvesteerd, geld, tijd en aandacht, dat ik dat zou doen. En dan zie je dat het op een compleet onverwachts moment van cruciale waarde wordt voor het hele gezin. Want dat waren echt van die schakels die ons enorm hebben geholpen. Ja,
dat zag ik ook echt terug. En ik vond dat een soort, een knipoog van God.
Ja, absoluut. Zo heb ik het ook ervaren.
Ja.
En dan terugdenken naar al die momenten dat ik geen zin had om te oefenen. En dat mijn moeder me bijna moest dwingen dat ik buiten wilde spelen. En weet je, al dat wat je met een puberende tiener in het begin hebt. Nou, dat heb ik allemaal overwonnen, soort van. Omdat ik het nu zo hard nodig had.
Maar als ik je dan nu zo hoor spreken, heeft dat dan ook niet geholpen in wat je net zegt? Dat de talenten die je krijgt, dat je die moet vermenigvuldigen. Heeft dat dan ook niet heel erg geholpen in de opvoeding die je hebt gehad? Dat je die mindset hebt meegekregen eigenlijk?
Zeker. Ik denk dat... Kijk, een kind is een ongeschreven boek. Hè? Dus die kun je voor een groot gedeelte programmeren. En een kind leert wat hij van zijn ouders ziet.
Ja.
En natuurlijk, ik heb van mijn ouders geleerd om goed om te gaan met wat mij is toevertrouwd. Om te vermenigvuldigen, om me in te zetten, om je te ontwikkelen. Dus ja, dat is zeker heeft geholpen.
Ja.
En sterker nog, je mag daarin best ver iemand ook stimuleren. Wat mijn ouders met mij hebben gedaan. Dus daar ben ik altijd een voorstander van.
Ja.
Dat je mensen stimuleert om verder te gaan dan dat ze soms willen een handdoek in de ring gooien.
Ja. En nu je het zo hebt over anderen stimuleren, stel dat andere mensen een droom hebben en dat ze of een woord hebben gekregen van God. En ze staan eigenlijk aan het beginpunt. Ze hebben daar nog geen stappen in ondernemen. Wat zou je hun willen adviseren?
Nou kijk, als ze een woord hebben gekregen, dat is een hele mooie natuurlijk. Want het heeft twee kanten. Allereerst, je moet echt weten dat of het van God is of niet. Dat is heel moeilijk.
Dat vond ik. Hoe weet je dat?
Ja.
Nou, tell me.
Kijk, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, waarvan ik geloof dat dat een manier is. Ik geloof dat de wil van God in ons leven, waar we vaak naar op zoek zijn, of de bestemming, hè, er wordt vaak gezegd, loop in je bestemming of kom in je bestemming.
Ja.
Ik denk, er zijn grofweg twee pilaren. De één pijler, zeg maar, is de algemene wil van God. Dat staat in de Bijbel, heel simpel. Hè?
Die is voor iedereen.
Die is voor iedereen, onder alle omstandigheden, in alle tijden. Onder alle plaatsen, of precies op alle plaatsen. Dus bijvoorbeeld, God wil niet dat er één verloren gaat. Hij wil dat mensen gered worden. En de Heer God heeft gezegd, draag zorg voor de wezen en weduwe. Dus dat is altijd de wil van God, dat je zorg draagt voor de wezen en weduwe.
Ja.
Nou, dat is de ene kant. De andere pijler is de persoonlijke, specifieke wil van God voor jou in een bepaalde tijd. Mm-hmm. Ja? En dat kan veranderen, en dat verandert zeker per persoon. Hoe je dat weet, heeft weer, denk ik, meerdere wegen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld wat God in je hart heeft gelegd. Qua passie, qua dromen. Wat raakt je? Waar word je verdrietig van? Waar word je blij van?
Mm-hmm.
Kijk, de ene is enorm gepassioneerd over kinderen. Terwijl de andere graag in de ouderen hulpverlening zit. Omdat hij graag met dementerende ouderen werkt. Ja, waarom de ene zus, de andere zo, weet ik niet. Maar het is wel iets wat in je gelegd is. En als je dat combineert met de algemene wil van God, dan zit je heel vaak heel dichtbij waarin je jezelf kan ontwikkelen en op de goede plek komt. Maar een ander voorbeeld, kijk, voor mij, ik gebruik Nehemia altijd. Toen het woord bij Nehemia kwam, staat er dat Jeruzalem vervallen was, de muren afgebroken waren. Er staat nergens, God zei tegen Nehemia, ga de stad opbouwen. Dat staat er niet.
Nee.
En Nehemia ging ook niet bidden en vasten voor een woord van God.
Nee.
Er staat, het raakte hem. Zodan, hij dacht, dat kan toch niet waar zijn. Hij was zo bewogen dat hij zei, ik ga de stad opbouwen. En hij ging bidden of de Heer hem wilde zegenen. Was het nou de wil van God of de wil van Nehemia om de stad op te bouwen? En dat is een manier, denk ik, om... En Nehemia was op zijn plek uiteindelijk. En hij bad en de Heere zegende hem. Hij kreeg de leger mee of hij kreeg hulp mee van de koning. En dan zie je dat de plannen van God zo tot uiting kwamen. Terwijl het een droom was van Nehemia, zoals je het boek zo leest. Dus er zijn zo heel veel dingen die mij kunnen raken.
Mm-hmm.
En als ik denk, ik wil hier iets aan doen.
Yeah.
En het is in de algemene wil van God. Dus ik doe niet iets tegen Gods bedoelingen. En ik ga in gebed. Dan mag je ook verwachten en hopen dat de Heere deuren opent.
Ja.
Dus dan draai je het een beetje om. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Kijk, als ik nog even toe mag voegen. Sommige mensen die wachten op groen licht. Maar heel veel stoplichten hebben een sensor. Die worden pas groen als je nadert. Zolang je blijft wachten is het rood. Dus zodra je in beweging komt, kan de Heer je makkelijker sturen.
Ja, mooi. Gewoon ga wandelen, ga op pad.
Dat is een manier om te ontdekken wat God voor je heeft. Kijk, de andere manieren zijn mensen die een droom zien. Er zijn mensen die een tekst krijgen. Dus er zijn meerdere manieren. Maar voor mij is het, wat raakt me? Wat heeft mijn hart? Wat beweegt me? Waarvan word ik wakker 's nachts? En dat gecombineerd met de wil van God. En dan bid ik voor deuren die open gaan.
Nou ja, als ik dan over mijn eigen leven nadenk. Ik had dan altijd het gevoel van, ja, maar de dingen die ik leuk vind, dat is dan iets te makkelijk om dan te zeggen, dat is ja de weg van God voor mij. Snap je wat ik bedoel? Ik was dan een soort bang van, ja, maar het is vast niet zo makkelijk voor me gemaakt. Dat het echt iets is wat ik heel leuk vind.
Maar het is toch gek om te bedenken dat de Heere God op een dag dacht, weet je wat, ik ga iets moeilijks voor Roosje bedenken. Dat zij het verschrikkelijk vindt en toch moet doen. Dat is toch niet jouw kwellen?
Ja.
Waarom, wat is er mis mee met de gedachte dat de Heere jouw passie heeft gegeven voor iets? Wat niet betekent dat het makkelijk zal zijn, hoor.
Nee.
Maar je hebt wel passie om ervoor te gaan. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten.
Ja.
Dat daar echt wel iets ligt van je persoonlijkheid. Het zou heel gek zijn als de Heere jou voor iets roept wat totaal niet in jouw range ligt. Dat kan wel. Maar die moet ik nog tegenkomen, hoor. Dat is heel zeldzaam.
Nou, ik ben dat nu ook meer aan het ontdekken. Maar ik heb dit heel lang gedacht van, ja, nee, Roosje, dat is te makkelijk. En nu denk ik inderdaad, nu zie ik allemaal dingen uit mijn eigen leven. Ik zat vroeger op toneel. Ik hou toch ook inderdaad van dingen vertellen. Dus nu denk ik, hey, die dingen gaan inderdaad samenvallen. Maar ik heb heel lang die gedachte gehad.
Ja, dat helaas. Ja. Tenminste, je hebt jezelf moeilijk gemaakt, denk ik. En te makkelijk, het idee klinkt makkelijk, maar de weg gaat nog steeds niet makkelijk zijn. Alleen, om het vol te kunnen houden, heb je passie nodig.
Ja.
En die passie heb je omdat je iets leuk vindt.
Ja.
Maar het is niet makkelijk om daarin... Kijk, het feit, hè, ik droomde om dokter te worden. Was het makkelijk? Dat was verschrikkelijk moeilijk.
Ja.
Ik heb, ja, zeker, vaak genoeg niet alleen de studie zelf, maar mijn weg ernaartoe. Het feit dat we uitgeprocedeerd waren. Ik had wonderen nodig. Ik mocht niet studeren. Ik was afhankelijk van een document. Ik kon mijn stages niet op tijd lopen. Ja. Ik had meldplicht op verplichte practica. Moest ik naar de politie steeds om mij te melden. 1 keer per week. Dus ik heb het hele moeilijke weg gehad. Mm-hmm. Maar de passie dat ik had om dokter te worden, dat heeft me er doorheen gesleept. En de geloof dat God dat voor me had.
Ja.
Ja, stel je voor nou dat ik een studie aan het doen was wat ik verschrikkelijk vond. Ik vraag me af of ik het vol had gehouden. Ik denk het niet.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus wat dat betreft mag je best zeggen, joh, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En begin daarmee. En makkelijk zal het zeker niet zijn, maar het zal je wel helpen om uiteindelijk te komen waar God je wil hebben.
Heel erg bedankt voor het luisteren, jongens, naar dit eerste deel van mijn gesprek met Gor. De volgende keer spreken we verder met elkaar over hoe je je hart zuiver voor God kunt houden als je succes hebt in het leven. Maar ook deelt hij hoe hij is losgekomen van de mening van anderen en vertelt hij openhartig over dromen die nog niet zijn uitgekomen in Gor zijn leven heel persoonlijk. Dit en meer in het tweede deel van ons gesprek. Je wilt dit niet missen, dus luister zeker de volgende keer weer. Op mijn website podcastbloei.nl kan je je kosteloos abonneren op mijn podcast, zodat je automatisch een melding krijgt als er weer een gloednieuwe podcast voor je klaarstaat, zodat je niets hoeft te missen. Wil je meer informatie over mij of de podcast? Check dan snel mijn Instagram-pagina @podcast_bloei... of mijn website podcastbloei.nl. En dan nog een laatste vraag. Je zou me namelijk enorm plezier doen door een review achter te laten en dat je me daarin precies vertelt wat je van deze podcast vond. Mijn dank daarvoor is groot en tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast Bloei. Wil je anderen ook kennis laten maken met Bloei? Stuur dit audiobericht dan door